Gemeente, vanavond willen we stilstaan bij dat gedeelte wat we gelezen hebben, Zacharia 14. En de kerntekst daarbij is vers 7a. Zacharia 14, vers 7a. Maar het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Ik heb boven de preek geschreven, de Heere laat ons uitzien naar herschepping. De Heere laat ons uitzien naar herschepping. Een tweetal gedachten erbij. Het eerste is het oordeel door Christus. En het tweede de vluchtweg in Christus. Dus de Heere laat ons uitzien naar herschepping. Het oordeel door Christus en de vluchtweg in Christus. Het eerste is dus het oordeel van Christus. Het was toch heel mooi om dat samen te zingen, hè? Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Als je die woorden nou op je in laat werken, hij komt, hij is de komende. Hij gaat komen op de wolken van de hemel. Hoe zou dat dan voor u persoonlijk zijn? Voor jullie, voor jou. Het is vandaag de tweede Adventszondag en Advent dat betekent komende, de komende. En dan denken we heel vaak na over alle dingen die er vooraf gaan aan de komst van de Heer Jezus Christus. Maar eigenlijk is het altijd Advent. Want de Heer Jezus is altijd de komende. Ook nu. Hoe zou dat nou zijn als Hij komt? Wel eens over nagedacht. Vast wel toch. Als hij straks komt. Of nu. Wat zou dat voor u betekenen? Als hij komt, ziet u daar met verlangen naar uit? Al die woorden die we daarover gezongen hebben. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Dat alles in u daarna uitziet. Of juist niet. Dat u zegt, nou, alsjeblieft. Ik zou eigenlijk wel willen dat hij nog een poosje wegbleef. Zo moeten jullie dat ook wel zeggen. Ja, maar als hij nu komt. Als de Heere nu komt, dan betekent het dat. Ja, ik allemaal die dingen die ik nog wilde doen in mijn leven niet meer zou kunnen doen. Dat vind ik eigenlijk best wel belangrijk. Ik zie uit naar allerlei mooie dingen in mijn leven. En dat valt dan allemaal in het water. Dat wil ik eerst eigenlijk wel doen. Jezelf belangrijker vinden dan, hè? Misschien moet je wel zeggen, ja, maar als hij komt, dan is het niet goed. Daar word ik bang van. Ik moet er niet aan denken als ik naar mijn leven kijk en hij komt als een rechter om te oordelen de levenden en de doden, dan loopt het voor mij verkeerd af. Je er bang van wordt. En gemeente, dat zit denk ik wel in een ieder van ons. Als we denken over de komst van de Heere of over onze eigen dood. Wanneer zal dat zijn? Dat we bang worden. Huiveringwekkend is het toch ook. Maar nou wil de Heere ons in dit gedeelte laten zien dat het inderdaad huiveringwekkend is. Dat het iets is waar je bang voor zou moeten worden. Maar hij laat ons zien dat dat toch niet hoeft. Dat er in al dat oordeel, dat daar ook gelijk vreugde te vinden is. En dat we daarna uit mogen zien dat Advent ook werkelijk uitzien is. Niet alleen naar kerst toe, maar dat we werkelijk mogen uitzien naar hem die komt om de aarde te richten. dat we daarna mogen uitzien met heel ons hart. Eigenlijk is dat ook de bedoeling van uw leven, van jouw leven, dat je uitziet naar de komst van de Heer Jezus Christus, met heel je hart, alles wat in je is. Ik wilde maar dat Hij terug zou komen. Voordat dat gebeurt, moet het eerst heel erg slecht worden, staat in dit gedeelte. In vers 2 van het hoofdstuk staat: ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem te strijden verzamelen, en de stad zal ingenomen en de huizen geplunderd, de vrouwen geschonden, en de helft van de stad zal in de gevangenis gaan. Dus dat is eigenlijk maar één vers, en daarin zien we dat er een oordeel komt. En dan is het heel moeilijk, dat is niet zo'n gemakkelijk gedeelte, daar was u misschien al achter, hè, bij het lezen, dat u dacht, waar gaat dat toch allemaal over? En dat had ik ook toen ik eraan begon. Het is niet makkelijk. En ik las de kanttekeningen erop na, en die zeggen, ja, als het hier gaat over vers 2, dan gaat dat over het jaar 70. U weet misschien wel dat in het jaar 70 Jeruzalem is belegerd. Dat de Heer Jezus al gezegd. Hij had ervoor gewaarschuwd. En hij had gezegd, dan moet je vluchten naar de bergen. Er zal een oordeel komen. Er is de stad ingenomen en veel mensen zijn aan de honger gestorven. Een heel groot deel is naar Rome afgevoerd als gevangenen. Maar weinig mensen overgebleven. Dan zeggen de kanttekeningen, dat is het oordeel waar Zacharia het over heeft. En dat is wel een beetje waar, maar toch niet alles. Net, ik zei al, het is moeilijk om te begrijpen. Maar nou is het zo dat bij een profetie de dingen altijd door elkaar lijken te lopen. Ik moest denken aan een verrekijker. En stel je nou eens voor, je krijgt een verrekijker in je handen gedrukt. En je hebt er nog nooit doorheen gekeken. Kinderen vinden dat misschien ook wel moeilijk. Als ik mijn zonen, die van 8 of zo een verrekijker geeft, dan staat hij te kijken en dan snapt hij eigenlijk niet zo goed hoe hij dat moet doen. Wat zie ik nou eigenlijk? Hè, zegt hij dan. Maar dat staat toch veel verder weg? Ja, dat klopt, daar is een verrekijker voor. Hè? Dan komen de dingen van ver, komen dichterbij. Maar de dingen van minder ver, komen ook dichterbij. En soms lijkt het wel dat de dingen dan een beetje door elkaar lopen. En dan zit je te kijken en dan denk je, dat staat er toch helemaal niet? En dan kijk je even niet door je verrekijker. En dan staat het er wel, maar heel dichtbij, dat had je niet gezien. Een verrekijker. Een verrekijker heeft trouwens nog een ander nadeel. Als je door een verrekijker kijkt, dan zie je maar een heel klein stukje van het beeld. Alleen waar je naar kijkt, al die andere dingen rondom je, die zijn weg. Dus je ziet van een heel klein stukje alles heel goed. Mooi dichtbij, maar minder goed te begrijpen. Dat moet je leren. Nou, zo is het eigenlijk ook met een profetie. In ieder geval met deze. Die profeet kijkt in de toekomst. Heel ver in de toekomst, zou je kunnen zeggen. Hij kijkt zelfs tot aan de dag dat de Heere terugkomt op de wolken. Dat is vers 7. Het zal een enige dag zijn, de Heere. Dan zal het geen licht meer zijn en geen donker. Dat staat ook in Openbaring. Maar hij ziet ook dichterbij. Hij ziet ook Jeruzalem. In het jaar 70. Hè, dan komen we weer bij die kanttekeningen. Maar ook alles wat daartussen zit, heeft daarmee te maken. Dus de profeet ziet van alles rondom Jeruzalem gebeuren. Maar eigenlijk heeft dat alles wat hij ziet te maken met de verdrukking en de vervolging in het koninkrijk van God. De profeet ziet Jeruzalem. Maar het gaat niet alleen over Jeruzalem. Daar komt, dan wordt het nog een beetje moeilijker van. Als je nou een eindje verder ziet, kijk, dan zie je dat een heel stuk van deze tekst, dat gaat niet, dat moet je niet letterlijk nemen. Dat is altijd gevaarlijk om dat over de Bijbel te zeggen, hè? Maar dat wordt symbolisch bedoeld, hè? Dat Jeruzalem, dat zal de allerhoogste plek op aarde zijn. Alle bergen zullen inzakken. En dan blijft er maar één berg over en dat is de berg waar Jeruzalem op gebouwd is. Dat is symbolisch bedoeld. Dat is de allerbelangrijkste plek zal dat worden van deze aarde. En dan mag u denken aan de kerk. Ook aan Jeruzalem, maar ook aan de kerk. Dat loopt allemaal door elkaar heen. Het gaat over het koninkrijk van God. U zegt misschien, hoe kan dat nou, hè? De Bijbel niet letterlijk nemen? Nou, u heeft net ook iets gezongen, wat ook niet letterlijk is. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Kunt je er wel iets bij voorstellen, hè? Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Heel het heelal doet mee als de Heer terugkomt. En toch gaat het niet om die stromen en om die bergen, maar het gaat om Hem. En hoe wij daarin staan. Dus we moeten hier Jeruzalem zien als een symbool van het koninkrijk van God. En dan gaat het de ene keer wel over Jeruzalem en de andere keer gaat het over een andere plaats. Dan gaat het ook vanavond over ons, die in het koninkrijk van God een plaats innemen. Ja, misschien even tussendoor. Wat is nou het koninkrijk van God? Dat is ook zo'n moeilijk woord, hè? Wat is het koninkrijk van God? In het Surinaams hadden ze daar een heel mooi woord voor. En als ik dat dan weer terugvertaal naar het Nederlands, dan ga je het gelijk beter begrijpen. Koninkrijk van God vertaalden ze eigenlijk met overal waar God koning is. Heel eenvoudig, hè? Overal waar God koning is, daar is het koninkrijk van God. En dan krijgt dat koninkrijk het zwaar te verduren. Daar gaat het over in vers 2. Dus dat is in het jaar 70. Maar dat is ook in al die jaren die daarna volgen, al die eeuwen, denk maar aan de martelaren. Die gestorven zijn omdat ze de Heere lief hadden. En dat gaat maar door. Het koninkrijk van God heeft het zwaar te verduren. Ook in onze tijd. Je hoeft de kranten maar op na te slaan en je ziet het al. Zoveel klachten ingediend tegen een reclamespotje van Pro-Life. Vroeger was dat niet, staat er dan in de krant. En het wordt steeds meer. Steeds groter en hoger worden de aanvallen van de vorst van de duisternis. Van de wereld. En hoe fel zijn de reacties niet als je je niet laat vaccineren om je geloof? En het wordt steeds meer. Dat begrijpt u zelf denk ik ook wel. Dat gaat niet meer over. Alle kerken, langzamerhand gaan er steeds meer kerken dicht in ons land. En we moeten ervoor bidden dat de Heer zijn licht wil geven in ons land. En tegelijkertijd, we weten ook dat we naar het einde toe leven. Wanneer dat zal zijn, weten we niet. Maar we leven naar het einde toe, dat de Heer terugkomt en dan zal het niet anders zijn dan dat steeds hoger en steeds groter de golven zijn die over het koninkrijk van God heen spoelen, er tegenaan slaan. Steeds meer weerstand zal er komen vanuit de wereld. En dan is de grote vraag, wie zal er overblijven? Daar gaat het over in dit gedeelte. De helft van de stad zal gevangen genomen worden en het overige van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Wie zal er dan niet uitgeroeid worden? Wie zal er overblijven? Het gaat ook over ons. En we kunnen daar heel lang over praten, wie dat allemaal precies zijn en zo. Als we nou naar onszelf kijken, naar uw eigen leven, naar jouw leven. Als het gaat om de strijd tegen het koninkrijk van God, dan is dat een strijd in uw eigen leven, in jouw leven. Dan gaat het erover dat de vijand bezig is om je binnen te krijgen. Dan gaat het over je smartphone. Wat doe je met je smartphone? Nee, misschien moet ik nog wel eerder beginnen. Waar kies je tussen als je 's avonds naar bed gaat? Tussen je smartphone of tussen de Bijbel? Ik bedoel natuurlijk, je mag natuurlijk wel je Bijbel op je smartphone lezen. Maar waar gaat je hart naar uit? Waar gaat uw hart naar uit? Wat gaat makkelijker? En laten we maar eerlijk zijn. Het is veel gemakkelijker om iets makkelijks te doen, om een filmpje te kijken of zo, dan om een stukje uit de Bijbel te lezen, ja toch? En dan voel je wel dat het gaat niet goed. Ik moet eigenlijk zou ik dat andere moeten doen, maar... En dan word je daartussen heen en weer getrokken. Ik hoop in ieder geval dat je ervan weet. Dat je heen en weer getrokken wordt. Van het een naar het ander. Het is de strijd die gaande is in het koninkrijk. Dat de Heer zegt, kom nou bij mij. En dat de duivel zegt, kom nou bij mij. En dat geldt voor die smartphone, voor je computer. Wat doe je op je computer? Maar het geldt ook voor alle andere dingen in het leven. Niet alleen op de zondag, dat begrijpt u ook wel. Maar eigenlijk voor al die dingen in uw leven. Wat u doet met uw collega's, op uw werk, waar u over praat. Maar ook met de dingen die u koopt in de winkel. Strijd van het koninkrijk is gaande om uw leven. En dat blijft zo. Dat is niet zo dat het voorbij is als je de Heere leert kennen. Misschien denk je dat wel eens, hè? Nou, als ik de Heere leer kennen, dan hoef ik niet meer te vechten. Dan gaat het allemaal vanzelf. Nee. Apostel Paulus zelf zegt dat de vlees strijdt tegen de geest. Hij zegt zelfs, ik vind deze wet in mij. Nou, welke wet? Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bij ligt. Elke keer als ik het goede wil doen, dan is het kwade er ook alweer. Die strijd blijft gaande. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Strijd. En dan is in deze strijd de vraag, bij wie hoort u? Dus de vraag is niet gelijk. Dat denk je snel, hè? De vraag is niet, aan welke kant kom je meestal terecht? Is dat dan aan de goede kant met die Bijbel in plaats van die smartphone? Dat heeft het natuurlijk wel mee te maken, maar de eerste vraag is, bij wie hoort u? Het is belangrijk om te zien dat die strijd er niet zomaar is. Dat is niet iets wat ons overkomt. Dat is nou eenmaal zo, hè. We zijn nou eenmaal mensen en dan heb je dat gewoon. Nee, er staat in vers 2 even terug. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem te strijden verzamelen. Dus de Heere zelf zorgt voor de vijanden. Het is de Heere zelf die door dat gevecht heen zijn kerk verzamelt. Dus als je moet vechten tegen al die dingen die er in je hart opborrelen, Dat gaat vanzelf, hè? En toch moet je er tegen vechten. Tegen vechten, tegen je smartphone en tegen al die andere dingen. Dan heeft het allemaal te maken met wat de Heere van ons vraagt. De vraag: bij wie hoort u? Wie is uw koning? Als er nou geen strijd zou zijn, kun je wel eens afvragen, waarom moet het allemaal nou zo moeilijk gaan in het leven van een gelovige? Waarom is het nou niet zo dat de Heere gewoon, als je van hem bent, dat je er nergens last meer van hebt? Dat je gewoon kunt lopen, leven zoals je zelf leeft en dat het toch goed is. En dat hij er dan voor zorgt dat je geen verkeerde dingen meer doet. Dat is omdat de Heere ons steeds bij hem wil hebben. Dat we daarachter komen dat we het zelf niet kunnen, maar dat hij onze koning is. En dat we gaan uitzien naar hem. Als het allemaal vanzelf zou gaan, dan zou je hem heel snel vergeten. Echt toch? Als je leven geen obstakels kent, geen hindernissen, dan vergeet je de Heere. En juist als het moeilijk gaat, wat hebben we dan de Heere nodig? En dan moet je van jezelf zeggen, ja, maar ik verlies het elke keer. Ook na ontvangen genade. Als je naar jezelf kijkt, moet je elke keer weer zeggen, ja, soms zijn er wel eens van die dagen, dan ben ik sterk genoeg. En dan weet ik wel dat ik achter de Heere aanloop. En aan het einde van de dag zeg ik, nou, dat was een goede dag. Maar dat klinkt wel heel erg hoogmoedig, hè? En dan zit je weer met je eigen hoogmoed. Dan heb je het weer zelf gedaan. En dan moet je weer terug naar de Heere. En dan moet je weer opnieuw beginnen. En dan kun je maar één ding blijft erover. En dat is, Heere, ik kan het niet. Het lukt me niet. Het gaat nooit goed komen. Denk maar aan die inwoners van Jeruzalem. Die zullen dat ook gezegd hebben. Hoe moet het nou ooit goed komen? De Heer heeft beloofd dat, maar. Als ik naar mezelf kijk, dan blijf ik alleen maar over met mijn eigen vlees. Met mijn zonde. Het kwade dat bij ligt. Dat is wat de profeet Zacharia ons wil laten zien. Dat liet hij zien aan Israël. Als het aan jullie ligt, komt het nooit goed. Als jullie het moeten doen, komt het nooit goed. Dan is er alleen maar gevangenschap. En dat is nog steeds zo. Als het aan ons ligt, is er alleen maar eeuwige duisternis. En dat blijft zo. Als je het alleen moet doen, dan ben je op weg naar het eeuwig verderf. En hoe je ook je best doet, je komt er niet. En dan kun je niet zeggen, ja, maar dan hoef ik niet mijn best te doen. Want dat was niet wat de Heere wilde laten zien. Hij wil zo graag dat we uitzien. Hè, toen al. Als de mensen het moeilijk hebben in Jeruzalem. Dat ze uitzien naar degene die komt. Hij komt, hij komt. En hij zal Israël verlossen. En zo wil de Heer ons ook laten uitzien naar verlossing. Hij komt. Hij komt om mij te redden. Om mij kracht te geven om voor mij te strijden. Hij maakt alle dingen nieuw. Alles wat er bij mij verkeerd is. Mijn vlees. Dat wil hij nieuw maken. En daar wil hij ons laten uitzien. Komen we bij onze tweede gedachte. Daar gaat het over in dat tweede gedeelte. Voordat, of op die dag dat hij komt. Vers 7. Het zal die enige dag zijn, de Heere bekend. Op die dag zullen zijn voeten op de Olijfberg staan. Ja, dan hebben we weer datzelfde probleem. Wat bedoelt de profeet nou, hè, met die Olijfberg? De Joden zeggen dat 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 als de Messias gaat komen, jullie weten dat denk ik wel, hè, de Joden die geloven niet dat de Heer Jezus de Messias is. Zij zeggen, er komt nog een Messias. Maar als die Messias komt, zeggen ze, er staat in Zacharia dat hij dan gaat komen op de Olijfberg. Dus als je begraven wilt worden, als Jood, dan kun je het best op de Olijfberg liggen, want als hij dan komt, de Messias, ben je de eerste die hem zult zien. Duizenden doden zijn begraven op de Olijfberg. Heel letterlijk de Olijfberg. De Statenvertalers hebben die kanttekeningen gezet. Ook heel letterlijk, maar een hele andere letterlijkheid. Namelijk dat het gaat over de Heere Jezus die gekomen is in de stal van Bethlehem. En van wie het lijden is begonnen op de Olijfberg in de Hof van Gethsemane. Ja, wat moeten we nou kiezen? Maar eigenlijk moeten we dan even weer terug naar die verrekijker. Er staat namelijk in onze tekst, en waar gaat het nou over? Het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Dan gaat het niet over, heel direct, over wat de Statenvertalers in de kanttekening zetten van, dat gaat over kerst en over het leven van de Heere en dat hij sterft en opstaat. Het zal een enige dag zijn, want het zal een dag zijn dat het nog dag zal zijn, nog nacht. Het zal altijd licht zijn. Dat gaat toch over de jongste dag. Over die dag dat de Heere gaat terugkomen. Daar gaat het over, maar het gaat ook nog weer ergens anders over. Hè? De dingen lopen, ik kan er niks aan doen, maar de dingen lopen gewoon heel erg door elkaar. In dat zevende vers, daar staat, het zal een enige dag zijn. Dat kun je ook anders vertalen, eigenlijk moet je dat haast anders vertalen, met het zal één dag zijn. Of je mag het nog weer omdraaien en zeggen, het zal dag één zijn. Dag 1. Alsof de schepping vanaf die dag opnieuw gaat beginnen. Dat is wat Zacharia eigenlijk hier zegt. He, op de eerste dag heeft de Heere het licht gemaakt. En op die laatste dag, nee dat is dan de eerste dag. De eerste dag van de nieuwe schepping is hetzelfde eigenlijk. Dan zal er geen dag zijn, nog nacht. Dus het gaat over herschepping in dit hoofdstuk. Herschepping op de jongste dag. Maar ook al die andere keren dat er sprake is van herschepping. En dan klopt het wat de Statenvertalers zeggen. Het gaat over de Heere Jezus die gekomen is in de stal van Bethlehem. Dat klopt. Want toen hij kwam is eigenlijk er een herschepping geweest. Eerst was het evangelie er alleen voor het volk van de Joden. En toen kwam de Heere en toen brak alles open. Dan gaat het voorhangsel van de tempel doormidden. En dan wordt het Pinksteren en dan gaat het evangelie uit naar alle landen van deze wereld. Niet alleen maar voor Israël, maar dan gaat het ook over de heidenen. Van alle kanten zullen de heidenen toevloeien naar Jeruzalem. Staat in dit hoofdstuk, dat hebben we niet gelezen. Maar dat staat ook in dit hoofdstuk. Vers 16. Dat al de overgeblevenen van alle heidenen tegen Jeruzalem van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Heerscharen. Alle geslachten van de aarde zullen hem kennen. Dat is gaande op dit moment. Tot aan alle einden van de aarde verzamelt de Heere zijn kerk. Je zou wel kunnen zeggen dat in de duisternis de Heer Jezus is gekomen om het licht te maken op deze hele aarde. Deze hele aarde wordt vruchtbaar. Daar gaat het ook over in dit gedeelte. Hè? Dat er water stroomt over de onvruchtbare plaatsen. Overal wordt het vruchtbaar. Dan kun je ook weer denken aan Openbaring. Over de rivier van de Heere die vol water is. Dan zie je dat het gaat naar die ene dag toe. Dag 1, die nieuwe dag. Maar het gaat ook over al die momenten van herschepping. Dat de dingen nieuw worden. Dan gaat het over dat moment dat de engel zegt tegen de herders: ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Het heden is geboren de zaligmaker. Niet alleen van Israël, maar van deze hele wereld. Zo gaat het voort. Herschepping van herschepping naar herschepping. Altijd maar weer verder. Tot die ene dag waarop de Heere komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Als hij komt als een rechter van het heelal. Om alle dingen nieuw te maken. Wanneer het ook geen licht, donker en geen licht meer zal zijn, maar dat het eeuwig licht zal zijn. En dat er geen tranen meer zullen zijn en geen dood, geen verdriet. Wanneer hij zal komen als een rechter om te oordelen de levenden en de doden. En dat het vanaf dan eeuwig wel of eeuwig wee zal zijn. Eeuwig klagen over wat je gedaan hebt. Of eeuwig te mogen zingen van zijn goede tierenheen. En dan komt hij met grote kracht en heerlijkheid. Want dat is wel duidelijk uit dit gedeelte. Op die ene dag, vers 7, het zal een enige dag zijn, dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. En dan zal die olijfberg doormidden gespleten worden. Met grote kracht en heerlijkheid gaat de Heere komen. En dan komen we weer bij het begin van de preek, want dan gaat het over datgene wat ons zo'n angst aan kan jagen. Waar Johannes het in Openbaring ook over heeft. Als de mensen zullen roepen: bergen val op ons en heuvelen bedek ons van de toorn. Hem die komt. En dan is de grote vraag: aan welke kant staat u? Wie is uw koning in dit leven? Het is toch huiveringwekkend om dat te bedenken, dat je geoordeeld zult worden naar wie je bent. Een ieder zal geoordeeld worden nadat zijn werk zal zijn. Hoe zult u daar staan? En weet u wat het nou het mooie is? Het heerlijke wat de Heer ons geeft. Het is niet dat de Heer ons angst wil aanpraten in dit gedeelte. En dat we met de angst en beven zullen uitzien naar die dag. Hij wil ons juist doen verlangen naar de komende. Dat het advent wordt in ons hele leven. We zeggen: ja, maar hoe moet het dan goed komen met mij? En ik ben al zo lang op zoek om... Ik ben al zo lang aan het vechten en het komt niet goed. Of dat u misschien wel moet zeggen: ja, ik heb de gevecht al lang verloren. Of ik heb er helemaal geen zin meer aan om elke keer maar weer te moeten kiezen. Dat je zegt: ja, maar hoe moet dat dan? Weet u dat het dan in dat hele oordeel toch licht is? Er staat in dit gedeelte: als hij komt, dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden. Dat is het oordeel. Dat is de kracht en de heerlijkheid waarmee Zacharia ons laat zien dat hij komt. Met donderend geweld. De hemel en de aarde, die zullen wankelen. Denk ook maar aan al die teksten in het boek van de Openbaring. Dat de sterren van de hemel zullen vallen. En dat het heelal zal opgerold worden als een doek. Kunt u je niet voorstellen. En toch, te midden van al dat oordeel ligt. Genade. Weet u wat er staat? Die olijfberg, die wordt in tweeën gesplitst. Hè? Dus je hebt eerst één berg. Als hij zijn voeten daarop zet, dan ontstaat er een dal daar in het midden. En dat dal, dat wordt een nooduitgang. En dan kun je vluchten naar Azal, staat er. Ja, dan maakt Zacharia het ons niet makkelijk, want eigenlijk weet niemand wat Azal is. En de kanttekenaren hebben daar iets gezet van, is de tempel, het altaar. Dat weten we eigenlijk ook niet zo goed, we begrijpen dat woord niet. Maar het is duidelijk dat dat een plaats is waar je veilig bent. Te midden van al het oordeel ben je veilig op die plaats. Een schuilplaats. En wie kan dat anders zijn? Misschien hebben de kanttekenaren wel gelijk, hè, met hun tempel of altaar. Het gaat over de Heer Jezus Christus. Daar ben je veilig. Misschien mogen we het oordeel dan nog wel een keer opnieuw bezien. Ik zat in de auto hier naartoe te denken. Ja, als de profeet de dingen ja, eigenlijk een beetje door elkaar ziet, dan is het misschien ook wel zo dat het oordeel, en ik weet het eigenlijk wel zeker, dat het oordeel in de eerste plaats is gevallen op de Heer Jezus Christus zelf. Hij heeft dat oordeel al gedragen voor al degenen die tot hem vluchten. En al degenen die tot hem vluchten zijn dan in dat oordeel veilig. Bij hem. En dan begrijp je, als je hem mag kennen, dat je dan toch niet bang hoeft te zijn. Als je naar je eigen hart kijkt wel. Duisternis en zo'n gewilligheid naar de zonde toe. Dan wijst Zacharia ons de weg. En dat zijn de schaduwen, hè, van het Oude Testament. Moeilijk te begrijpen. En heeft Zacharia het over veel kracht en heerlijkheid en het donderend geweld. En dan zou je bijna over het hoofd zien dat de Heere al gekomen is. He, dat de komst van hem, waar we aan denken in Adventstijd. Een schuilplaats in grote kracht en heerlijkheid, ja, dat klopt. Maar eerst is die gekomen in de stal van Bethlehem. Niet met splijtende rotsblokken, met donderend geweld, maar als een kind in de kribbe. Nou, wie is er nou voor een baby bang? Die mag zijn vinger opsteken, zou ik bijna zeggen. Niemand is er toch voor een baby bang? Zo dichtbij is de Heere gekomen. Hij is, zegt Luther, hè? Hij is in ons vlees gekropen. Dan kun je wel zeggen, het gaat over diezelfde Christus. Die zijn voeten zet op de olijfberg en de olijfberg splijt in tweeën. Diezelfde Christus. In de stal van Bethlehem. Je kunt hem zo in je armen nemen. Diezelfde. Dan gaat hij al de verwachting van het Oude Testament te boven. Zoveel heerlijker. Zoveel lieflijker. Zoveel meer ontferming bij de Here dan Zacharia zich heeft voor kunnen stellen. En toch, hij is dezelfde. Als we niet tot hem komen, dan zullen we hem ontmoeten als die rechter. En dan zullen we het moeten uitroepen. Bergen valt op ons en heuvelen bedek ons. Als we hem ontmoeten mogen in ons leven. Als wij het zeggen, wij kunnen niet. We kunnen niet. We verliezen het elke keer. Dan zegt de Heer, kom dan maar bij mij. Bij mij ben je veilig. Ja, maar ik twijfel zo. Bij mij ben je veilig. Elke keer weer, iedere dag weer. En veel kerkgangers die daarmee zitten, misschien u ook wel. Ja, maar ik blijf veel twijfelen. En toch bent u iedere dag weer welkom bij hem. Opnieuw. En wil de Heer alle dingen nieuw maken. In uw leven, jouw leven. En daarmee is die strijd niet ten einde, hebben we al gezegd. Hè? En toch, als je dan vast mag houden aan de Heer Jezus. Dan is er uitkomst tegen de dood. Dan is het zelfs zo, dat zegt een van de formulieren. Dat je op een dag voor de Heer zult staan. En zonder verschrikken, zonder bang te zijn, voor hem zult verschijnen. Niet vanuit jezelf. Dat zal wel heel brutaal zijn. Maar omdat u mag weten, omdat je mag weten. Ondanks alles is hij mijn koning. En hij heeft het gedaan voor mij. Gelooft u dat? Dan is het voor u. En gelooft u het niet? Dan moet je vluchten tot hem. Amen.